De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baeyema.
Dus er werd enorm gesold met dat dier. En ze vonden het natuurlijk prachtig als hij een beetje dronken rondliep.
Nou, voordat we het wisten stond het hele korps onder onze auto heen om het kleine hondje te bekijken.
Nou, we hebben een reiger hier ook. En die is een keertje, terwijl hij waarschijnlijk aan het eten was, is er iemand met een fiets over zijn nek heen gereden.
Nou, verder je hondje, gaat hij lekker hoor. Zijn gebitje is goed.
Dat heb ik bij het hondje van mijn vader ook zo gedaan.
Het leven kan raar lopen, man, maar ik heb geluk, dus ja.
Ja, welkom bij aflevering 2 van Man met de microfoon. Ik heb een oude oranje bus, een Ford Transit uit 1985. Daar heb ik een logo opgeplakt, Man met de microfoon. Met die bus rijd ik door mijn eigen buurt om mensen te interviewen. En dat zou elke stadswijk kunnen zijn, maar het is dus de mijne, omdat ik denk dat je niet ver hoeft te reizen om mooie verhalen te kunnen vinden. Deze aflevering staat in het teken van liefdier. Dat is het thema. En dat komt een beetje door onze kat die 1,5 jaar geleden is weggelopen. Want die vermissing bleek een enorm goede manier om met mensen in de buurt in contact te komen. Want we hadden postertjes opgehangen en we werden voortdurend gebeld door mensen die ons weer met andere mensen in contact wilden brengen. Ik stond 3 straten verderop bij een buurvrouw in de tuin naar een onzichtbare kat te roepen. Ik ben bij een meisje langs geweest dat had een andere kat gekidnapt op straat en meegenomen omdat ze dacht dat het onze kat was. En daarom dacht ik, ja, liefdier, dat is een goed thema. En daarnaast wilde ik geen lange verhalen, maar kleine korte dingetjes. En dat komt omdat mijn moeder, dat weten we allemaal uit de eerste aflevering, het volgende dacht over een podcast.
Weet je wat een podcast is?
Kleine korte dingetjes.
Vandaar dus. Oh ja, naast de echte verhalen zijn er ook de bijna echte verhalen. En dat zijn scènes die ik ook in mijn eigen buurt opneem met acteurs. Zoals bijvoorbeeld deze. De familie van de heer Pauw van Wieldrecht had vroeger een landgoed midden in mijn buurt. Hoe is het eigenlijk voor u om hier dan te lopen?
Een verschrikkelijk ideeloze troep. Er zit geen enkele visie achter. Moet je nou kijken.
Ja, het is natuurlijk wel. Je zwaait met uw armen, maar we zien natuurlijk niks omdat het radio is.
Het is toch die reinste pimpampet architectuur hier zit. Dat is verschrikkelijk.
Want hier was vroeger het landgoed van de van Pauw van Wieldrecht.
Absoluut, absoluut. Nova Kaili heette dat. Ik liep daar dan van dat Turkse boulangerietje naar. Tot aan die drogisterij, weet je wel, die daar propvol met die Chinese investeringsgeld zit. Dan, hallo, tot het park aan daar en tot over het spoor daar. Dat was het gebied. En hier, waar we nu staan, en ce moment même, as we speak, dit was de salon. Hier was de salon. Dat was de salon.
Maar uw familie komt hier nog wel steeds?
Uiteraard, ja, uiteraard. Noblesse oblige. Kijk, het groen, daar hebben we onze handen van afgetrokken. Dat is ook volledig uit de klauwen gelopen. Daar hebben we geen sodeflikker meer over te zeggen. Dat is om te huilen natuurlijk. Maar ja, oorspronkelijk hing het hier van de Engelse zichtlijnen aan elkaar. Je moet je voorstellen, nu staan daar die gebouwen met dat kreupel, hulpbehoevend bejaardenvolk. Maar goed, die moet je ook ergens kwijt. Dat begrijp ik ook nog wel. We zijn hier allemaal lid van de Nederlandse Vereniging van Euthanasie.
En nu richten jullie je eigenlijk voornamelijk op de fauna, zoals hier in het park.
Zeker, zeker. En dan met name op alles wat vliegt. Hè. Zoals die ooievaars daar, weet je wel, ja. Verderop. Die zijn ook van ons. Dat weet niemand, dat hoeft ook niet. Maar het geeft wel weer wat smoel aan dit naoorlogse droefgeestige woonkwartier, nietwaar? Kijk, 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 daarboven. Dat is het leidertje.
Dat is een groene halsbandpakket, toch?
Ja.
Die zijn ooit meegenomen door een stuurman op de vloot van Alexander de Grote. Die heeft dat mee naar Europa genomen. Maar ja, dus wel uitheems. Godverdomme. Is nou dat oude wijf geraakt? Nog even.
Mevrouw! Mevrouw!
Mevrouw, mag ik u wat vragen?
Meneer, mag ik u misschien wat vragen?
Ik ben van de man met de microfoon.
Je bus, man met de microfoon.
Ik heb met deze radioprogramma dierenverhalen.
Nee, ik heb niks bijzonders. Kom!
Nee, we hebben een reiger hier, hoor. En die is een keertje, terwijl hij waarschijnlijk aan het eten was, is er iemand met een fiets over zijn nek heen gereden. En die heeft gewoon, je kan gewoon de hele afdruk van die fietsband in zijn nek zien. Ja, het gaat hartstikke goed met dit beest.
Maar eigenlijk is dit jouw park?
Ja, ja, ik kom hier vaak. Ja. Ik laat mijn hond uit hier ook, 3 keer per dag.
Het is ook een soort contact met het mensen?
Is, ja, het is een hulphond eigenlijk voor mij, weet je wel. Ja. Voor
maar
mij?
Echt?
Ja, het Want? Ziet er ook zo uit.
En waarom is dit een hulphond voor jou?
Ik maak makkelijke sociale contacten met het beest. En ik ben niet zo alleen met het beest, weet je wel. En ik kan het gewoon af en toe heel eenzaam voelen. Ja, dan heb ik altijd het beest bij me. Ze is altijd blij als ze me ziet, weet je. Ja, dus het is wel een hulphond.
Mm-hmm. En woon je hier in de buurt?
Ik zit in het Passant Hotel op het ogenblik.
En het Passant Hotel, wat is dat?
Dat is, ik ben dakloos geworden, mijn huis is in de brand gegaan. Dus, ik woon in een woonwagen. En is in de fik gevlogen. Maar ja, ik was niet verzekerd. Oh, heftig, ik was alles, echt alles kwijt. En mijn kat zat er ook nog in, dat vond ik ook kut, weet je. Ja.
En wat zijn je volgende stappen dan? Of denk je van, het is
ja, ik ben bezig om... Ik word op een veldtafel besproken van de GGD, geloof ik.
Een veldtafel?
Ja, de veldtafel.
Wat is dat?
Dat worden dakloze mensen die problemen hebben. Die worden daar besproken en dan gaan ze kijken wat voor jou het beste traject is. Zeg maar.
En nu lig je op de veldtafel?
Ik kom op de veldtafel te liggen, man. Ja, beter dan niks, toch?
Ja, nou ja. En wat kunnen ze dan voor je doen, bijvoorbeeld?
Ja, waarschijnlijk kom ik in een begeleid wonen terecht of zo, weet je. Omdat ik één keer per week een maatschappelijk werkster heb of zo. Die even komt kijken bij me. Tot ik dan dat ik de schuldhulpverlening achter de rug heb. En dan zit ook nog in de schulden. En dat ik mijn eigen huisje weer krijg. Ja.
Maar als die hond maar mee kan...
Als mijn hond niet mee kan, dan gaat er helemaal niks gebeuren. Nee. Maar natuurlijk mag mijn hond mee. Ja.
In de straat evenwijdig aan de vaart woont Sascha Meijer van de tabakzaak in de Winkelstraat. En zij had vroeger een hond.
Ja, het was mijn kind.
En die hond is al 6 jaar dood. Maar als ze erover praat, is het alsof hij er nog is.
Ja, we wouden graag een hond. En toen had ik tegen mijn man gezegd van nou, het eerste hondje wat op me afkomt en wat me een lik op mijn gezicht geeft, die nemen we. Nou, en dat was zij. Ja, dan zit je in de auto en dan denk je, oké, we hebben een hond gekocht. Ja, we hebben niet eens een bak. We hebben niet eens eten. Oh, we hebben niet eens een hond erin. Oh, wat nu? Weet je, we eigenlijk zo plan verloren zo van, nou, we gaan er halen, klaar. En toen werden we aangehouden door de politie. Ik had mijn gordel niet om. Ik zat met die hond, helemaal verliefd op die hond. Nou, voordat we het wisten stond het hele korps onder onze auto heen om het kleine hondje te bekijken. En toen zagen ze het door de vingers, mochten we doorrijden.
Vermoed ik, of hij komt goed verstopt.
En heb helemaal geen halsbandje omhoog?
Nee, niks.
Oké. Okay. Ik ga een auto die kant op sturen. Ik heb een ritje.
Ik rij een ochtendje mee met de dierenambulance, wagen 5, die van Marjolein en Jacqueline. En we worden nu naar een hondje in een winkelcentrum gestuurd zonder eigenaar. Maar als we in de bus zitten, dan krijgen we alweer bericht dat de eigenaar al gevonden is. En als er een zieke spreeuw is gevonden en we gaan daarheen, dan worden we ook weer gebeld dat het al te laat is, want de spreeuw is dood. En de meeuw die we moesten redden was alweer gevlogen. En toen kregen we een nieuwe oproep. Dat we weer naar een vogel moesten, aan de andere kant van de stad.
Ja,
door een meeuw.
Die overleefd.
Die al dood is?
Ja.
Maar en die mag je niet gewoon in de vuilnisbak gooien?
Ter plaatse 212. Waar moet je ongeveer liggen? Tegenover de tandarts en?
Heb je een grasveldje met een paar bomen en daar...
Nou,
gaan we weer. Ja, we gaan even kijken, want daar zie ik in die struik iets wits. Dit is een meeuw. Marjolein is afval. Dit lijkt
en
wel op een meeuw.
Dan hebben we hem ook echt gezien. En Marjolein gaat hem pakken.
Nee, een krant.
Oh nee, het is een krant.
Ik zie die alle twee verkeerd.
Kijk, en dat is Marjolein. Die pakt die krant en die gaat hem weggooien in de vuilnisbak.
Zelfs een dode meeuw hebben we niet gevonden. Maar later die ochtend werd er wel een dier naar ons toegebracht. En dat hoor je zo in deze podcast. Dit is de kat Mara in de spreekkamer van de dierenarts. En haar baasje had heel lang getwijfeld of ze wel zou gaan. Maar ze is dus toch gekomen.
Zo. Er zit aan de binnenkant van je ondervoet zit een mini-inslag van een collega. Een nagelinslag. Er zit een klein gaatje in de huid met een korstje erop. Er zit een ontsteking onder.
Dus heel goed gezien. Vrij snel eigenlijk, hè?
Ja, ongelooflijk.
Dus eigenlijk ben je een hele goede katteneigenaar.
Ja. Nou, ik heb nog wel ook mijn moeder gebeld voor advies. Dus ja. Ja. Als het niet goed voelt, dan moet je gewoon even gaan.
Ja,
dus,
dat zeggen moeders altijd.
Ja.
En daarom bel je je moeder om dat even te horen, toch?
Ja, dat klopt. Ja.
In de winkelstraat gaat het bijna regenen als ik een oudere meneer tegenkom.
Dus moet u ook even zeggen hoe u heet?
Ik heet Wim van Laarhoven.
En u heeft gehad? Wat heeft u gehad?
Een hond, 14 jaar, die ik Wim moet laten slapen. Die had reuma. En dat deed heel erg veel pijn. Het was een schat van een beest.
Waarom is het dan zo? Wat voor karakter had hij bijvoorbeeld dan?
Heel lief, heel lief. Zelfs de kleine nichtjes konden op hem gaan liggen en zo. En nee, het was een schat, was dat. Ja. Maar ja, ik voel me nu, om nu nog beesten te nemen om mijn 80-jarige leeftijd. Nee, je moet ze mij uitnemen, je moet ze naar een park, je moet ze laten hollen en zo. Ja, en zelf heb ik nu een erge ziekte. Dus ja, kaakpatiënt. En ik ben gerood door mijn buurvrouw. Was mijn buurvrouw er niet, dan had ik er niet meer geweest.
Echt?
Ja, ja.
Wat is er gebeurd dan?
Nou, ik heb 6 jaar geleden mijn vrouw verloren, ook aan kanker. Die heb euthanasie moeten laten doen, die was op. En toen kreeg ik het nu, vorig jaar in juli kreeg ik het zelf. En toen zei de chirurg tegen de buurvrouw van, hij heeft geluk, want als u een dag later komt, dan was het over geweest.
Maar wat was er dan gebeurd dat de buurvrouw erbij kwam?
Nou, die zag mij in ene slechter worden. Want ik woog in ene van 76, nog maar 57 kilo.
Maar u had het zelf niet door?
Nee. En dat interesseerde hem ook niet meer. Want ik zei tegen de foto van mijn vrouw, kom hem maar halen, die overleden was. En toen zegt de buurvrouw die erbij zat, van hoe kom je daar nou bij? Je gaat nog lekker verder, zegt ze. Dus zodoende. En het is nu mijn vriendin.
Echt?
Ja.
Ah,
ja.
Leuk.
Ja, we hebben vriendschap. En ik drink er elke avond koffie. En soms en anders gaan we altijd lekker met z'n tweeën uit eten. Dus... ja, het leven kan raar lopen, man, maar ik heb geluk, dus ja.
In het park loopt een oudere vrouw heel langzaam met haar hondje.
Ja, ik heb een hondje, al 16 jaar.
Al 16 jaar?
Ja, hij is heel oud, hij is doof, helemaal doof en bijna blind. Dus ik kan hem niet meer loslaten, wat ik heel erg vind, omdat ik hou niet van honden aan de riem. Helaas moet het door de politie wel vaak gebeuren.
Ja,
tot nu toe hebben ze blijkbaar een heel los beleid. Maar we hadden al tijden waar je, als je met je hond op de straat bestrating liep, was het oké. Maar als je hond even een halve meter op het gras liep, daar bijvoorbeeld, dan kreeg je al een boete.
Heb je al eens een boete gehad?
1 keer.
Ja?
Ja. Nou, ik kwam de bosjes uit. Want vrouwen hebben het af en toe moeilijk als je heel dringend moet. Maar ik moest zo nodig plassen, dus ik ging de bosjes in. En toen kwam ik de bosjes uit en dan stond een witte bus van de milieupolitie. Die stonden zo aan die bus gelend mij op te wachten. En dan dacht ik, even kijken. Nee, ze hebben niks gezien. De bosjes waren niet genoeg. Maar ik had mijn hondje dus losgemaakt en dat mocht niet. En toen kreeg ik een boete van €30.
Op de markt is een kraampje waar een echtpaar staat met niet zoveel spullen, maar ze zijn wel gemaakt van een bijzonder materiaal.
Vakenwol, voelt u maar, een natuurlijk spul, lekker zuiver,
duurzaam.
Vakenwol, vakenwol, voelt u maar, even ruiken mevrouw. Man met die microfoon, komt u maar bij ons, komt u maar bij ons. Wat kan ik voor u doen?
Dit is allemaal van alpaca?
Ja, 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 dit is een heel mooi stukje product zou ik zeggen. Nou, kijk er maar, voelt u maar.
Ja,
maar
want er is nog niet heel veel wol, toch?
Nee, we hebben dus nog maar 4 alpaca's.
Nou ja, eigenlijk 3. We hebben er eigenlijk 3, want die bruine die is depressief.
Ja, dat is een beetje een scheiterij ook.
Ja, daar kan je dus de wol niet meer van gebruiken.
Nee, dat loopt het hele huis in, dat is smerig.
Ja, dat koekt aan, koekt aan, meneer.
Dat zat laatst bij ons de wc-wand, hoe een heel raar verhaal. Dat kan je niet meer gebruiken. Maar goed, je kunt het wel, wacht even, je kunt het wel in een kussen stoppen. Ja, dan heb je er geen last van.
Ja, ja, ja. Dat kan wel. Want dit zijn een soort truien die er nu...
Een soort? Ja. Het zijn truien.
Ja, ja, dit zijn van de design en de kleding. Ja, en ik doe de alpaca zelf.
Ja, want ik ken alpaca wol, ken ik op zich wel. Maar dat is toch van die Peruviaanse kleden met al die mooie kleuren en patronen?
Ja, maar dat zijn dus hele ingewikkelde patronen. Dat blijft ze beter.
Ja, die zijn heel moeilijk.
Ja, dat kan niet.
Dat heb ik gedaan hoor, maar dat is mij niet gelukt. Te weinig verstand voor. Dat kan.
Nou, je kwam er heel in.
Ja,
maar dit is eigenlijk 1 kleur.
Ja, dit is wit. Ja.
Ja. Nou, ja, beige wit toch?
Ja, het is alpaca wit. Is, en je kan niet tegen die beesten zeggen, hup, en nou groen, hup, nou blauw. Het is niet de familie Barbapapa.
Kijk meneer, dit heb ik allemaal zelf handmeet gemaakt.
Ja, prachtig, prachtig spul.
Ja, dat zie je. Ja, dat zie ik, ja.
En ze maakt dus wel met hele grote steken als blijft ze bezig.
Ja, het moet wel leuk blijven.
Ja, dan staan we hier nooit op de markt. We zijn wel alleen maar aan het breien.
Ja, en kijk, dit is een beetje groot uitgevallen pannenlap. En dat, nee, dat is het toch... iPad.
Oh ja, daar zit een duim.
Het is een beetje moeilijk om te zien, maar ja, dat zie je. Dat is een
verschil. Een iPad-hoes.
Het is een iPad-hoes. Ja. En?
Wat wordt het?
Ja, eigenlijk ben ik gewoon meer aan het interviewen. Gewoon.
Oh. Ah. Nou, je houdt de boel hier wel een beetje op. Ik sta zelf een beetje op de plaats van de klant.
Mag ik je wat vragen? Ik ben de man met die microfoon van die bus. En ik maak een radioprogramma. En ik verzamel eigenlijk verhalen. En vandaag ben ik verhalen over dieren aan het verzamelen.
Oh. Kijk aan. En wat schiet er nou het eerste in je hoofd?
Nou, het eerste wat in mijn hoofd schiet is het boek waar ik mee bezig ben. Dat gaat over een olifant uit de 17e eeuw. En eigenlijk de enige olifant in Nederland of heel Europa op dat moment. En die is... 20 jaar lang door de eigenaar van de ene plaats naar de andere gebracht. En mensen hadden natuurlijk nooit een olifant gezien. En die reageerden heel enthousiast. En daardoor zijn er ook heel veel berichten over. En zo is dat hele spoor te volgen.
En daar schrijft u nu een boek over?
Ja, komt over een paar maanden uit.
Want ik heb laatst gehoord dat Rembrandt wel wist dat er een olifant was, maar niet heel goed kon schilderen en tekenen.
Het boek heet Rembrandts olifant, want het is wel de olifant die door Rembrandt is getekend.
Ja, is dit niet heel erg toevallig, Chris, dat je deze man tegenkomt?
Hoezo? Wat bedoel je?
Ja, dat je iets met dieren zoekt en toevallig loopt die man langs met een boek over een 17e eeuwse olifant.
Nee, maar dat was echt zo. Ik was daar echt, je hoort het al.
Ja, niet geanceneerd?
Ja, nee, niet geanceneerd. Nee, waarom?
Ja, omdat dit zou natuurlijk ook alweer geanceneerd kunnen zijn.
Ja, maar dan is het einde zoek.
Nee, oké, daar heb jij wel weer gelijk in. Neem jij het maar vanaf hier even over. Oké. Okay. Ik heb dus met deze meneer afgesproken. Hij heet Michiel Roskam Abbing. En hij heeft boven zijn eigen woning een B&B die in het teken staat van die olifant. Oh ja, en die olifant is een zij, maar af en toe wordt er ook hij gezegd.
Doe meteen het licht aan.
Het is een zij.
Het heet Rembrandt's Elephant, hè, om de Engelse gasten te laten begrijpen waar het over gaat. En er zijn allerlei aanwijzingen hier over Rembrandt's olifant. Bijvoorbeeld, hier hebben we een lijst van plaatsnamen met een jaartal erbij, waarvan nu bekend is dat die olifant daar geweest is. Dat is een route in feite door heel Europa.
Die olifant, was een soort circusolifant zonder dat er een circus nog was. Dus hij was eigenlijk in zijn eentje het hele circus.
Hij kon, en dat konden mensen ook zien, 36 verschillende kunstjes. Het is me niet gelukt om al die 36 te beschrijven. Er is een grote reclameprent en daarop zie je 16 van die kunstjes afgebeeld.
Maar hij kon bijvoorbeeld met zijn slurf de trommel slaan, het vendel zwaaien.
Hij kon een kniebuiging maken.
Een kanonskogel met een van zijn poten en laten rollen.
Dus een geweer afschieten.
Schermen met zijn meester.
Hij kon een hoed op- en afzetten.
Hij had een heel programma. En dat programma dat ging van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
En wat gaven ze die olifanten eten?
Ja, dat is ook wel bekend. Heel veel witbrood en heel veel drank. Hij was dol op drank, op bier, wijn, brandewijn. En de stadhouder heeft wel eens een anker brandewijn geschonken. Dat is een hoeveelheid van 40 liter. Die Hansken één keer opdronk. En waarbij ze half in coma raakte. Dus ze werd enorm gesold met dat dier. En ze vonden het natuurlijk prachtig als hij een beetje dronken rondliep. Maar olifanten zijn dol op drank.
Hansken staat er ook boven. Ja. Zo heette de olifant.
Ja, olifant heette Hansken. Die naam komt in enkele documenten terug. Onder andere in een brief van de professor Barlaeus. We kennen Barlaeus van het Barlaeus Gymnasium. En die heeft een voorstelling bijgewoond. En die vertelt daar heel levendig over. En tijdens die voorstelling, in een tent in Amsterdam, waar ongeveer 200 mensen bij elkaar waren, rondom gegroepeerd om die olifant, schreeuwt een vrouw uit het publiek dat iemand haar kostbare riem heeft gestolen. En dan zegt de begeleider van de olifant: Hansken, jij kan die dief aanwijzen. En toen maakte de olifant een rondje langs het publiek en snuffelde met zijn snuit aan alle mensen. En bij de dief aangekomen gaf hij een pets met die slurf in zijn gezicht. Maar ja, die dief die ontkende in alle toonaarden. Dus hij maakt nog een rondje. Maar weer bij diezelfde man aangekomen. Ja, weer een petsend gezicht. En toen bekende die. En kreeg die vrouw haar kostbare kleinood terug.
Wat geweldig. Maar het was eigenlijk een soort goochelshow, zou je het kunnen, toch? Een soort Hans Klok.
Ja. Maar wat wil het nu het geval? Er waren beschrijvingen uit de klassieke oudheid al over de olifant. En die beschrijvingen die dichten aan die olifant allerlei eigenschappen toe. Dat ze heel intelligent zijn, wat ze ook zijn eigenlijk. Dat ze deugdzaam zijn, dat ze van alles kunnen. Dat ze de taal verstaan van hun meester. Nou ja, noem maar op. En dan komt er opeens een echte olifant. En kunnen mensen vergelijkingen maken met die teksten van Plinius en zo, dit werd op school onderwezen. En dan gaan ze natuurlijk een bevestiging vinden in wat die olifant doet, in wat ze lezen. Dus ze denken echt, en ook die professor Barlaeus, die dacht echt, die olifant die kan een dief aanwijzen. Hij eindigt zijn brief met: dit is waar, uitroepteken. Deze olifant is met name zo belangrijk omdat het skelet nog bestaat. Dat skelet is beschreven en als eerste skelet van de olifant. En daarmee, toen Linnaeus begon met het indelen, de klassificatie van alle diersoorten, gebruikte hij beschrijvingen van dit skelet. Dus Hansken staat aan de wieg van de beschrijving van de soort olifant. Maar dat kwam omdat hij gewoon zij, moet ik zeggen, de enige was.
De oerolifant.
De oerolifant in de wetenschappelijke beschrijving. Ja, ja.
Maar ja, vooral ook een olifant die dus door heel Europa trok en werd uitgenodigd door koningen. En bijvoorbeeld ook door keizer Ferdinand III om in Wenen tijdens een verlovingsfeest op te treden, terwijl er een jonge man een lied op haar rug zong. En Hanske was dus vaak op belangrijke plekken in die 17e eeuw.
Wat je moet begrijpen, het was een hele turbulente tijd. Hè? De 30-jarige oorlog, die woedde overal, tot het uiteindelijk in 1648 vrede werd gesticht. Daar was Hanske ook weer bij, want heeft de diplomaten die de vrede onderhandelden, heeft hij ook vermaakt. Arme beest heeft dus niets anders gedaan dan dat vaste repertoire afrollen. Ja, dat is, heeft vreselijk moeten lijden.
Ja, denk
ja,
je?
Ja, alles gelopen, ook in barre winters door de Alpen. Die is ook niet zo oud geworden. Olifanten worden normaal veel ouder.
Hoe oud is Hanske geworden?
25. En normaal worden deze olifanten zo'n jaar of 60.
Aan de rand van het park, bij de volkstuintjes, ontmoet ik Dirk en Jan, want ze hebben me gemaild dat ze in Nederland een nieuw soort dierengevecht willen introduceren.
Jullie mailden mij dat jullie eigenlijk de eerste zijn in Nederland.
Ja. In Nederland staat het echt nog in de kinderschoenen. Ja.
Het is wel al heel groot in Mali.
Bali. Indonesië, daar zijn de harengevechten echt heel erg groot.
Ja, Indonesië is het echt heel groot al.
Dat zeg ik niet. En nu gaan wij het natuurlijk heel groot maken in Nederland. Hè. En dan moet je niet denken aan de arena, want het zou veel te wijd zijn. Hè. In die tweede ring kan je die haan helemaal niet meer zien.
Nee.
Maar we willen wel echt het heel groot aan.
Ja, en ook het hele principe van seizoenskaart en zo nemen we ook gewoon over.
Seizoenskaart?
Nou ja, niet seizoenskaarten, maar geen seizoenskaarten.
Wat wij heel belangrijk vinden is de aankleding. Hoe kleed je zoiets? Ja. Het moet chic zijn. Het gaat om de entourage. We willen kooien. Ja. We willen een lichtshow. Presentatoren. En bamboe.
Ja, bamboe. Ja.
En heel belangrijk, hanen krijgen de namen van bekende Nederlandse schrijvers.
Ja Willem-Frederik Hermans, Harry Moelis, Doutzenberg.
Wim Kieft.
Marga Minko.
René van der Gijp.
Bill Wordijk, De Costa, Genestet.
Ja, en je moet natuurlijk de agressie uit die beesten weten te trekken. Hè? En dan moet je geen Red Bull geven. Ja. Geen zeker, Red Bull, want dan raken ze hun focus.
Kijk, Red Bull is echt heel slecht. Maar heel veel suikerklontjes er in één blikje Red Bull zitten.
Je kan het tijden om die ballen heen doen en dan
21 suikerklontjes in één blikje Red Bull.
Dat is heel agressief. Of je doet wat sambal op de kloten.
Ja, en hoe zien jullie dan de toekomst eigenlijk? Ja,
het liefst zouden we ze nu
naar de toekomst? Dirk?
Een heel groot hanengevecht op Bali. Daar wil ik ze naartoe brengen. Dat is de Champions League onder hanengevecht.
Ja, Bali is echt de Champions League. Ja.
Maar daar kun je ze natuurlijk niet heen vliegen. Want er zitten ziektes, er zitten allemaal hele
strenge regels
aan vast.
Kan wel, hè, Dirk. Moet je vacuüm sealen.
In de nieuwbouwwijk aan de overkant van de brug staat een moeder met 3 kinderen en een doos in de winkel voor dierenvoer.
Het is nog heel klein.
Ah, het is een hangoorkonijn. Ja. En waarom een konijn, beste mensen?
Omdat ik 4 keer had gescoord.
Met?
Hockey.
Dus, ja. En dan krijg je tegenwoordig al een konijn dus?
Nou, bij ons helaas wel, ja.
Ja? Wist je achteraf eigenlijk ook niet meer?
Nou, we hebben de fout al eerder gemaakt. Toen moest ze 5 keer scoren voor een hamster. En zij scoort eigenlijk nooit. En toen heeft ze ook 5 keer gescoord. Dus toen kregen we een hamster.
En staat er nu nog een soort pony op jullie te wachten als je 6 keer scoort? Nog,
nou,
of niet?
Mijn vader heeft alweer een nieuwe belofte gedaan. Ja? 3 tienen op mijn rapport is een hond.
Gaat niet gebeuren, denk ik. Hoop ik ook.
In de spreekkamer van de dierenarts komt een oude mevrouw binnen met een heel klein hondje met heel lang haar.
Zo, gaat het een beetje?
Moet maar, hè.
Moet ik een stoeltje voor je pakken?
Nee, het gaat wel.
Nee? Goed zo. Je ziet er wat beter uit dan de vorige keer.
Ja, dat mag ook wel, hè.
Vorige keer was je heel bleek. Hè? Ook net na het verlies en alles.
Ja.
Hè? Je hebt het idee dat je een beetje opricht. Hè? Met moeite.
Moeit.
Moet gebeuren, hè. Oh. Ja.
Ik zeg al iedere keer, ik laat ze thuis. Maar ja. Ze komen toch zelf.
Ze komen toch mee. Hè? Dat is heel menselijk, hoor.
Nou, ja, ze heeft wat...
De kleine. Hè?
Ze heeft hier wat haartjes. Ja. Maar kijk, dan kan ik ze wel wegknippen.
Ja.
Maar dan gaat het weer groeien. Ik kan ze beter laten doorgroeien, dat het wat langer is. Hè? Ja. Want anders krijg je die korte en die gaan er juist in zitten.
Als je het heel kort afknipt, gaan die plukjes haar juist naar de oogbol toestaan. En verder, hij eet goed, zijn ontlasting is goed.
Ze begint weer wat meer te spelen.
Ja, goed zo.
Zoals s'avonds spelen, komt ze met een speeltje aan. Maar ze kruipt nog wel steeds heel stijf tegen me aan. En in bed ook. Ja. Op bed ook, op het voetend slaapt ze, weet je wel. En dan kruipt ze toch steeds hoger.
Ja.
Dat als ik morgens wakker... Leg ze toch hier helemaal stijf tegen, man.
Ja, je krijgt langzaam toch een instellen van nieuw evenwicht. Hè?
Ja.
Want, nou ja, we weten van je man, hè? Dat is het allemaal niet meer. En dat is, hè? Je hebt heel veel hard moeten vechten om weer terug te komen. Hè? Ook met je lichamelijke ongerief.
Had je die al gezien? Die ik heb laten maken?
Even kijken. Kijk eens. Is die? Dat is
de trouwring.
Dat is de trouwring.
Juist. Ja, dat is, ik heb het zo in die vorm laten maken.
Mooi, mooi.
Maar
zeg.
De inscriptie staat er nog in.
Juist, schitterend.
En een diamantje erin.
En de S, die staat voor?
Nee, het is gewoon maar zo fantasie.
Oké. Maar prachtig.
Ik wilde geen ovaaltje of een hartje of een dingetje. Nou, ik heb het zo laten maken.
Dat heb je altijd bij je.
Ja, daarom.
Zo is dat. Nou, verder je hondje. Gaat hij lekker hoor. Zijn gebitje is goed. Mooi. Hè? Nou, hè, dan krijgt hij nu de... Hè, het gaat goed met de huid. Niks aan doen verder. Alles komt voor elkaar. Krijgt hij zijn vaccinatie. En dan kunnen we lekker tegen. En dan kijken we weer naar een stukje toekomst.
Gelukkig wel.
Ja.
Ja, ik vecht hard.
Heel goed. Niet opgeven. Lekker doorgaan. Hè? Maar je staat er... Is dat een stuk beter bij dan de vorige keer?
In de zon op het terras voor de koffiewinkel zit Stanley.
Nou, ik had zelf niet een poes, maar een buur had een poes en die hield voor mij. En die kwam elke dag bij mij op kantoor zitten. En dan sliep hij daar en als hij klaar was, na een tijd ging hij lopen voor het bureau. En dan ging hij vanzelf weg. En dat ging elke dag zo. Elke dag.
Maar op een gegeven moment hield dat op?
Ja, toen de eigenaar verhuisde. En toen kwam je afscheid nemen met die kat. En toen heb ik hem gevraagd, hey, jouw kat vind ik wel ontzettend mooi. Zou je hem niet willen verkopen? Of wat dan ook. Maar hij zegt, nee, die neem ik mee. En zo hebben we afscheid genomen van elkaar. Ik heb hem nog geuit voordat hij wegging.
In een van de huizen bij de fontein voert een man een telefoongesprek.
Je naam als je nogmaals. Goedemiddag.
Ja, hallo. Ik bel eventjes. Ik had een e-mail gestuurd. Het gaat over Fluffy.
Overlijdensdatum?
4 december.
Oké, ga ik even het systeem in?
Ja.
Nou, daar is die al. Fluffy, overlijdensdatum 4 december.
Ja, inderdaad. In de ochtend.
En wat was de vraag?
Nou ja, eigenlijk hoe het nu met hem gaat, zeg maar.
U wilt een contacttraject inzetten?
Nou ja, ik vraag me af. Ik mis Fluffy heel erg. En,
Ja, precies. En u wilt weten of Fluffy u ook mist in het hiernamaals.
Ja, nou ja, niet natuurlijk. Ik bedoel dat hij me mist, maar ik hoop ook heel erg dat hij het heel erg naar zijn zin heeft natuurlijk. Waar dat dan ook mogen zijn.
Ja, nou, dan gaan we even contact zoeken.
Ja, heel graag.
U krijgt dan wel naar de hand een factuur, die kunt u het Ideal betalen.
Ja.
Dat wordt niet vergoed.
Nee, dat weet ik.
Nee, want ik zeg er maar even bij, want heel veel mensen die denken dat het wel vergoed wordt. Maar het wordt dus niet vergoed.
Nee, oké.
Nee, we zijn er wel mee bezig hoor, maar zover zijn ze in dit land nog niet. In Canada wel al heel lang.
Oh. Ja.
Ja, maar goed, Fluffy, ik ga even contact zoeken. Bent u er nog?
Ja.
Ik heb nu contact.
Oh, en?
Ja, Fluffy die wil dat ik tegen u zeg dat hij het heel erg naar zijn zin heeft.
Oh, gelukkig.
Ja, hij is heel erg met de andere hondjes aan het spelen in het hiernamaals.
Oh? Dat deed hij hier nooit.
Nee, maar dat zie je heel vaak, hè? Dat verlegen honden pas in het hiernamaals die vrijheid voelen.
Oh, op die manier, hè?
Nou... Dat is fijn, hè?
Ja, dat is fijn. En mist Fluffy mij ook?
Ik vraag het even.
Ja.
Ja hoor, hij mist u ook.
Oh, oké. Nou, wilt u hem dan alle liefste overbrengen van mij?
Dat heb ik alvast gedaan.
Oh, oké.
En anders nog iets?
Nee, eigenlijk niet.
Nou, dank u voor het gebruik maken van je naam misschien nogmaals. En de factuur kan u via Ideal betalen.
Oké.
Nou, meestal is het niet zo goed bericht.
Bij de dierenambulance hebben we eindelijk een echte casus te pakken. Iemand van Rijkswaterstaat heeft ons een kat overhandigd. Die is aangereden op de snelweg.
Oh.
Ja, dat valt nog mee hoor.
Oh.
Ja. Mijn oud beestje. Och,
kom maar.
Het ziet er echt verschrikkelijk uit. Vind ik.
Zijn
bek staat helemaal open. Ja, er komt bloed uit.
Dat komt bij aanrijding kophoogte van een... Of tenminste, de hoogte van een bumper is kophoogte van een kat.
Oh.
Dus, maar aan de ene kant is het wel goed. Want als hij dat niet goed geraakt is, dan wordt hij nog misschien een paar keer vaker overrijden.
Ja, nou deze is wel goed geraakt, ja.
Ja.
Dus dat is wel op slag
ook. Ja. Ja. Oh, wat zielig.
Ja. Nou. Even kijken of hij gechipt is. Ja. Nou, pup.
In de ambulance vertelt Jacqueline over een aangereden hondje dat er echt niet goed uitzag.
Nou, we moesten een keer naar een aangereden hondje. En we komen daar te plaatsen. En de eigenaar zit daar met haar kleine chihuahua in de armen. Het beestje was achter haar aangelopen, dacht ze, maar dus niet. En er was een auto gekomen, die was overheen gereden. En ja, die was dus overleden. Maar hij lag een beetje open. En goed, we kunnen dan commentaar geven aan die mensen van... Ja, maar je moet je hond nooit los laten lopen. Want hij loopt altijd achter je aan. Maar je hoeft het maar één keer niet te doen. En dan heb je dit effect. Dus dat hebben we dus niet gezegd. De mevrouw was al ja, erg genoeg gestraft. Dus ik heb dat hondje van haar overgenomen. En tegen haar gezegd van... We zouden dat hondje weer een beetje netjes maken. Zodat hij de volgende dag... Dat ze dan afscheid van hem kon nemen. En toen hadden we meegenomen. Maar het hele buikje in zo lag open en alles. En toen ben ik in diezelfde moed als dat ik doorgegaan, heb ik een draad en naald gepakt. En heb ik hem gewoon weer netjes dichtgenaaid, alles erin. En de volgende dag kon de eigenaar komen om afscheid te nemen van het beestje. En ze was gewoon helemaal happy. Want het laatste blik wat ze had van haar hondje, was dat die helemaal uitgespreid over het asfalt lag.
Het is natuurlijk sowieso goed om alvast te bedenken wat je wil gaan doen als je dier doodgaat.
En ik, zo'n traumaatje, daar kijk je gewoon van dag op dag, gaat het nog of is het voor hem niet meer leuk? En ik heb met de dierenarts afgesproken dat hij niet in de stress van de dierenartspraktijk hoeft dood te gaan. Maar dan komt de dierenarts thuis. En daarvoor, omdat hij is een allergisch hondje, hij mocht niet alles eten wat hij wilde eten. Een half uur voor de dierenarts komt, mag hij alles eten wat hij wil. Dat heb ik bij het hondje van mijn vader ook zo gedaan. Die lag op mijn schoot, de dierenarts kwam, gaf de verdovingsinjectie. Maar ja, dan duurt het nog 10 minuten tot de hond echt weggezakt is. En in die tijd lag hij gewoon op mijn schoot. Leverworst, kip, alles mocht hij eten. Ik had een heel bordje met lekkers naast me staan.
En dat was hem alweer, de tweede aflevering van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Tycho Gernand, Cecile Heuer, Jan-Jaap van der Wal en Leopold Witte. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Oost en crowdfundingplatform voordekunst.nl. En je weet het is een programma zonder omroep. Dus als je het mooi vindt, verspreid het zoveel mogelijk via Twitter en Facebook en laat beoordelingen achter op iTunes. En reacties zijn altijd heel erg welkom. En nog heel erg bedankt voor de reacties op de allereerste aflevering. De volgende aflevering is over een paar weken. Tot dan. Oh ja, als je Man met de Microfoon leuk vindt, heb ik misschien een goede tip voor je. Een andere podcast, namelijk Echt Gebeurd. Daarin vertellen mensen voor een publiek een verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Echt gebeurd.